Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan verder met het voorlezen van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door pater Gerjon Koltman. En we bevinden ons in hoofdstuk 10, de aftocht. De troepen bevinden zich nu in het zuidelijkste puntje van Italië en ze hebben de opdracht gekregen om de vijand die optrok vanuit het zuiden te vertragen en daarbij niets bruikbaars voor hem achter te laten. Aan beide zijden werd nu moedig gevochten in ravijnen en bossen. Naast de Amerikanen, waar we tot op heden mee van doen hadden, stonden nu ook de Engelsen, Fransen, Polen en Australiërs tegenover ons. Steeds weer verschenen er vijandelijke groepen achter onze linies, zodat we vaak alleen via zeer moeilijk begaanbare wegen aan de omsingeling konden ontkomen. Omdat we geen last meer hadden van beschietingen, scheepsgeschut en de artillerie konden dit gebied niet bereiken, leden we veel minder verliezen dan op Sicilië. We hadden weinig last van vliegtuigen, omdat de bomen ons goede beschutting boden. Ook als het bewolkt was, konden de vliegtuigen weinig doen. Ik verbaasde mij wel over het gebrek aan voorzorg en het bijna kinderlijke vertrouwen waarmee de geallieerden ons volgden. Ze hadden zelf kunnen bedenken dat wij de bruggen en viaducten die we niet hadden opgeblazen, hadden voorzien van mijnen. Toch lieten ze hun troepen en materieel oprukken, alsof er geen oorlog was. Als ze dan op de brug stonden, brachten wij de zaak op afstand tot ontploffing. Vervolgens werden ze vanaf de hoogte onder vuur genomen en waren ze hopeloos verloren. De steile bergwanden en diepe ravijnen maakten dat niemand kon ontsnappen. Ondanks deze keiharde gevechten beleefde ik aan beide zijden ook momenten van grote edelmoedigheid. Onder de vlag van het Rode Kruis konden vele gewonden worden gered. Toen ik een keer met een volle ambulance op weg was naar een nabijgelegen ziekenhuis, werden we opgemerkt door vijandelijke vliegtuigen. Ze gingen in de aanval en kwamen recht op ons af. Er was geen redden aan. Maar toen ze de Rode Kruisvlag herkenden, dropten ze chocoladerepen in plaats van bommen. De straat lag ermee bezaaid. Het was begin september. Onderweg naar het noorden was ik telkens broederlijk ontvangen in de Italiaanse pastorieën en kloosters, en met vreugde en verbazing vulden de priesters de voorraad geconsacreerde hosties aan. Op 5 september was een van onze groepen in een Britse hinderlaag gelopen. Rond 3 uur in de nacht moest ik 3 zwaar gewonden naar een ziekenhuis brengen, ongeveer 60 kilometer noordwaarts. Ik liet 3 bataljons en de batterij afweergeschut die de jonge commandant van de luchtafweer uit Sicilië had meegenomen achter mij. Hij had ook een grote hoeveelheid munitie weten te bemachtigen. Zodoende was zijn eenheid nu weer volkomen inzetbaar. Terwijl ik vanaf de hoogte richting het noorden reed, werd het langzaam licht. De weg leidde via scherpe bochten naar het dal. Beneden aangekomen zag ik de zee. Dikke mist bedekte de bergtoppen. Voordat ik de weg naar het dal vervolgde, vroeg ik bij een boerderij om water voor de gewonden. In gedachten verzonken, tuurde ik over de vlakte. Wat ik toen zag, kon ik haast niet geloven. Onderaan lag een kleine stad. Ik meende met de naam Vibo Valentia. Het wemelde er van mensen, voertuigen, panzervoertuigen, kanonnen en soldaten. Er lagen meerdere vijandelijke schepen voor de kust, transportschepen en kruisers. Langs heel de kustlijn werden mensen en materieel uitgeladen. Onze enige vluchtweg was afgesneden. Haastig laadde ik de gewonden uit en reed zo snel mogelijk terug naar de troepen. 20 minuten later was ik bij de voorhoede van de marskolonne. Nu werd alles en iedereen in staat van paraatheid gebracht. Wij haasten ons naar de boerderij, van waaruit wij alles goed konden observeren. Ze hadden ons nog niet ontdekt, omdat wij daarboven in de nevel nog onzichtbaar waren. De majoor stelde zijn 12 luchtafweerkanonnen op en legde de munitie klaar. Verder moest iedereen paraat staan om op commando snel te kunnen afdalen. Toen alles gereed was, klonk het bevel om te vuren. Opnieuw zag ik met verbazing hoe goed deze mensen waren opgeleid. Het was me een raadsel hoe ze zo snel hun kanonnen konden laden. Het bombardement duurde ongeveer 20 minuten. Schot na schot, treffer op treffer. Het was onmogelijk om op de overvolle kust niets te raken. Toen er ook nog 2 explosies te zien waren, waarschijnlijk hadden ze 2 munitiedepots geraakt, waren de kanoniers dik tevreden. Het moest daar beneden een hel zijn. Uiteindelijk beantwoordden enkele oorlogsschepen onze aanval door terug te schieten, maar de meeste granaten suisden over onze hoofden en kwamen verderop tot ontploffing. Pas toen de munitie bijna op was, gaf de majoor het bevel om af te dalen. Terwijl de kanonnen nog vuurden, reden de eerste panzervoertuigen vol soldaten al langs de haarspeldbochten naar beneden. Ze hadden het bevel gekregen om dwars door de stad te rijden en de berg aan de andere kant in te nemen. Ik volgde met mijn ambulance. Toen wij beneden kwamen, zagen we de verschrikkelijke gevolgen van het bombardement. Overal doden en gewonden. De schepen waagden het niet om te schieten, omdat ze dan ook hun eigen mensen onder vuur namen. Zo konden wij zonder verliezen te lijden op hoge snelheid door de stad razen. Het was echter net zo erg als in Sicilië, toen we daar de vijandelijke linies doorbraken. Alleen werden nu niet alleen onze eigen mensen door de tanks verpletterd. Onze tegenstander leed grote verliezen. Wij slaagden erin om ons een weg te banen door de stad en reden aan de andere kant de hoogte op. Ongeveer 2 of 3 kilometer verderop kwamen we weer samen en waren stom verbaasd dat we niemand hadden verloren. Iedereen was er. Toen arriveerde de generaal in zijn jeep. Hij nam de situatie in zich op en gaf het bevel om aan te vallen. Dat leek mij geen goed plan, want nu moesten wij ons blootstellen aan het afweergeschut van de schepen, die nu gedeeltelijk hersteld waren. Bovendien stonden er tussen al het beschadigde materieel beneden in de stad nog genoeg intacte tanks en kanonnen om het ons moeilijk te maken. Wij waren met nog geen 1000 man en namen een groot risico. De mannen van het afweergeschut konden ons nu niet meer helpen, aangezien ze geen munitie meer hadden. Bovendien zagen wij dat er nog steeds nieuwe troepen aan land kwamen. De generaal bleef echter bij zijn bevel. De troepen stelden zich op om tot de aanval over te gaan. Ergens halverwege de helling vond ik een verlaten steenfabriek met stapels bakstenen. Dat leek me een geschikte plek om de gewonden op te vangen, vlak bij het front, maar onttrokken aan het zicht van de vijand. Binnen 20 minuten begon het gevecht. En kort daarna werden de eerste gewonden binnengebracht. Al snel waren het er meer dan 50. Overal vandaan kwamen ze aanstrompelen of werden ze binnengedragen door brancardiers. Ik had mijn handen meer dan vol. Sommigen van hen waren er zeer slecht aan toe. Ik gaf hen de heilige communie. Helaas had ik niet meer dan 10 hosties bij me die ik met bebloede handen uitdeelde. Toen waren ze op. De jonge arts die bij ons was en die ondertussen bijzonder goed was ingewerkt, vond het goed dat ik even wegging. Staande op een buitgemaakte Italiaanse tank reed ik met mijn trouwe chauffeur verder de berg op. Daar lag een klein stadje, omringd door dikke muren en een stadspoort. Toen wij daar aankwamen, stonden alle mensen bij de poort en sloegen vanaf hun veilige hoogte de aanval gade. Toen ze de tank met Duitsers zagen, vluchtten ze allemaal de stad in. De poort was breed genoeg, dus we konden doorrijden. Na enkele meters stonden we op het stadsplein voor een prachtige kerk. Tussen de mensen stonden 3 priesters. Iedereen keek toe. Door schade en schande wijs geworden, had ik dit keer 2 soldaten met machinegeweren meegenomen. Ik ging naar de priesters toe en vroeg hen vriendelijk en beleefd om hosties voor de gewonden. Of zij verstonden mijn Italiaans niet, of ze wilden het niet verstaan. Ik was natuurlijk ook een angstaanjagende verschijning met al dat bloed op mijn lijf. Ik haalde de brief met het zegel van de bisschop van Patti tevoorschijn en verzekerde hen ervan dat ik een Franciscaanse geestelijke was en toestemming had om het heilige sacrament bij me te dragen. Ze keken me aan alsof ik gek was. Toen ik aandrong, zei de oudere priester: "Nooit, al kost het me mijn leven." Nu was mijn geduld op. We moesten iets doen, Op mijn bevel richtten de twee soldaten hun automatische pistool op de mensen die om ons heen stonden. Ik zei tegen hen dat ze zich niet moesten bewegen, omdat ze daar anders spijt van zouden krijgen. Ik trok mijn pistool en dreef de priesters voor me uit richting de kerk. Avanti, handen omhoog, commandeerde ik. Eerbiedig opende ik het tabernakel. Met mijn pistool nog in de hand legde ik mijn helm omgekeerd op het altaar en deed er een niet al te schone zakdoek in. Vervolgens vulde ik de helm met de inhoud van de sibori. De priesters huilden. Ik haastte mij terug naar de tank. Ik hoorde de mensen in de menigte roepen: "Die Duitse duivels roven het sacrament." Enigszins geamuseerd bedacht ik me dat ik in deze oorlog tot nu toe enkel en alleen mijn pistool had getrokken tegen priesters en bisschoppen die weigerden mij het heilige sacrament te geven. Ik hoopte dat ik nu voorlopig genoeg had. We bereikten de steenfabriek, maar iedereen was weg. Ze hadden iedereen zo snel mogelijk verplaatst, omdat de Duitse linies zich ongeveer 800 meter hadden moeten terugtrekken. Het scheepsgeschut had ons grote verliezen toegebracht. Een van de gewonden die kwam aangestrompeld, vertelde ons dat het er in de stad verschrikkelijk uitzag. De granaten hadden veel oprukkende soldaten gedood. Vriend en vijand was zwaar gewond. Onze mensen vochten voor hun leven. Ik vroeg mijn chauffeur: "Müller, gaan we?" "Maar natuurlijk," antwoordde hij. Ik klom dus weer bovenop de tank en dit keer reden we zonder extra soldaten naar beneden richting het front. In mijn linkerhand hield ik de met hosties gevulde helm, in de rechter de rode kruisvlag. We stopten midden tussen de vechtende menigte. Gedurende enkele minuten sloegen de granaten in, maar toen hadden de Britten de vlag ontdekt. "Stop firing!" Plotseling viel er een onwerkelijke stilte. Ik reed langzaam tussen de vijandelijke linies door en in het Duits, het Engels en Italiaans riep ik zo luid als ik maar kon: "Ik breng jullie de Heer Jezus Christus." Iedereen keek naar de tank. Voorzichtig klom ik naar beneden. Daar deelde ik de communie uit aan iedereen die dat wilde. Daar zag ik dat onze tegenstanders uit allerlei verschillende landen kwamen. Veel katholieken knielden neer, vooral de Polen. Anderen namen hun helm af en keken stilletjes toe, terwijl ik langs de gewonden ging die daar zaten, hurkten of op de grond lagen. Daarna kwamen de gezonde mannen die mij ook om de communie vroegen. Het was rustig aan het front. Aan beide zijden keek men naar dit bijzondere oorlogstafereel. De medische dienst van de tegenstander bracht vervolgens thee en chocolade. Toen was mijn voorraad hosties uitgeput. "Nu kunt u mij gevangen nemen," zei ik. Maar ze antwoordde mij: "You go back, you brought us the Lord." "U mag teruggaan, u heeft ons de Heer gebracht." Enkele lichtgewonden mochten met ons mee op de tank. Wij reden langzaam weg terwijl we zwaaiden. Een half uur vrede, midden in de oorlog, door de heilige Eucharistie. Wij waren nog maar net bij de verlaten hulppost aangekomen toen we door vliegtuigen werden aangevallen. Tot mijn verbazing zag ik de oude priester uit de stad. Hij was gekomen om mij te helpen met de gewonden. Samen legden we ze in de ambulance. De situatie op het slagveld had hem ervan overtuigd dat ik toch geen duivel was. "We moeten snel zijn," zei hij. "Het is de hoogste tijd." Wij trokken ons terug in de bergen, waar we voorlopig veilig waren. De 4 weken die volgden waren onvergetelijk. De volgende dag werd ik bij de generaal geroepen die had vernomen wat er gebeurd was. Hij gaf de commandant het bevel mij onmiddellijk tot tweede luitenant te bevorderen. Daarbij sprak hij de historische woorden: "Goldman, u moet wel een verbond hebben gesloten met de duivel dat u nog in leven bent. U doet de idiootste dingen en komt altijd weer levend tevoorschijn." Mijn chauffeur, die naast mij stond en werd gedecoreerd met het IJzeren Kruis, zei ongevraagd: "Heer Major, dat klopt niet. Hij draagt niet de duivel bij zich. Hij heeft God zelf in zijn binnenzak." Müller was helemaal niet katholiek en de majoor ook niet, want hij begreep niet wat hij daarmee bedoelde. Hij zei: "God of duivel, het maakt niet uit. U bent in ieder geval vuurvast." In de tijd daarna waren er veel schermutselingen. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. In de dalen en op de hoogten werd moedig gevochten. Ik had er een boek over kunnen schrijven. In kloosters en parochies kreeg ik meestal onmiddellijk de hosties waar ik om vroeg. Daardoor kon ik zowel lichamelijke als geestelijke zorg verlenen aan soldaten en Italianen, waaronder veel vrouwen en kinderen. Eén gebeurtenis is de moeite waard om te vertellen, omdat het een lichtpuntje was in de overheersende duisternis. We hadden weer een brug die over een diep dal liep opgeblazen. De tegenstander zou ons nu niet zo gemakkelijk kunnen volgen. De weg liep omhoog langs de berghelling. Onder de bomen rusten we uit. Voor de dag erna was bewolking voorspeld. Dat betekende dat we rustig verder konden marcheren zonder al te veel last te ondervinden van vijandelijke vliegtuigen. Tegen de avond ontdekte ik in het dal een groot gebouw. Dat kon alleen maar een klooster zijn. Aangezien de volgende dag het feest van Maria geboorte werd gevierd, wilde ik heel graag naar de heilige mis. Als tweede luitenant kostte het mij geen enkele moeite om verlof te krijgen. Rond 5:00 in de ochtend ging ik op pad. Dat wil zeggen, ik klauterde over de muren van weiden en wijngaarden naar beneden en kwam ongeveer 50 minuten later bij het klooster aan. Onderweg zag ik een grote, wolfachtige hond die met mij meeliep. Zo kwam ik bij de hoge muur van het klooster aan de achterkant van de tuin. De muur was minstens 200 meter breed en overal even hoog. Het was onmogelijk om er overheen te kijken. Nergens zag ik een deur. Ik vroeg me af of er op deze eenzame plek misschien trappisten woonden. Toen ik de hoek omliep, stond ik op een plein voor een niet al te grote kerk. De deur zat echter nog op slot. Omdat het al 6:00 was, ging ik ervan uit dat de monniken al in gebed waren. Maar omdat ik niets hoorde, klopte ik nogal luid op de kloosterdeur naast de kerk. Eindelijk hoorde ik een stem die vroeg waarom ik midden in de nacht aanklopte. Er werd open gedaan. Voor mij stond een monnik in een nogal grappig nachtgewaad, waarschijnlijk broeder Portier. Wantrouwig liet hij mij binnen, verdween naar zijn cel en kwam even later terug in een Dominicaans habit. Hij bracht me naar de sacristie, waar even later een oude priester verscheen die nogal verbaasd was over een Duitse soldaat die wilde biechten. Daarna diende ik de heilige mis die hij vierde aan een zijaltaar. Toen de mis bijna voorbij was en ik op het punt stond ter communie te gaan, kwamen er door een zijdeur 30 tot 40 jonge monniken binnen. Later begreep ik dat het studenten van een klooster uit Noord-Calabrië waren, die zich bij het uitbreken van de oorlog op deze afgelegen plek hadden teruggetrokken. Met open mond keken ze toe hoe ik de heilige communie ontving. Wat een schouwspel! Een lange slungel van een Duitse soldaat in een uniform met onderscheidingen. Terwijl ik daarna in een hoekje van de kerk in gebed was, vierden de monniken de mis, die tot mijn verbazing snel klaar was. Toen kwam er een vriendelijke pater naar me toe, die mij uitnodigde voor de koffie. De hele schare monniken ging mee naar de prachtige eeuwenoude refter. Ik voelde me helemaal thuis bij mijn medebroeders. Ik kreeg koffie met melk en er was boter en kaas. Ze vroegen mij iets over de oorlog, om erover te vertellen, want ze hadden geen idee van wat zich buiten het klooster afspeelde. Gespannen luisterden ze terwijl ik hun vertelde over Frankrijk, Rusland en Italië, in het bijzonder Sicilië. Toen wilden ze weten of ik kon zingen. Dat wilde ik ze best laten horen. Al snel klonken er Italiaanse liederen door de ruimte. Ik herinner me nog een prachtig melodieus lied met een refrein met de tekst Mama, dat ze meerstemmig zongen. Plotseling verscheen de portier. Hij sprak met de overste. Uw kameraden staan buiten. Ik vermoedde dat het foute boel was en keek voorzichtig door het kleine raampje in de poort. De kameraden die daar stonden waren Amerikanen die door het dal waren opgerukt. Ze zaten op het plein voor de kerk waar ze rustten, aten en rookten. Ik zat opnieuw in de val. Maar de overste zei: Franciscus en Dominicus waren vrienden. Hij gebood de grootste van de kleine studenten om zijn habit uit te trekken. Toen zei hij tegen mij: We houden een processie. Iedereen moest om mij heen gaan staan, zodat mijn veel te korte habit en mijn laarzen die eronder uitkwamen niet zichtbaar waren. We gingen naar de kerk waar we ons opstelden. Ik stak er natuurlijk met kop en schouders bovenuit. De overste ging voorop en wij volgden hem. De Amerikanen waren stom verbaasd toen ze ons zagen. Sommigen gingen staan en riepen: Hello, father! Morning, father! Het was duidelijk dat ze mij bedoelden. En ik riep vrolijk terug: Morning, boys! God bless you! Zo trokken wij in processie aan de Amerikanen voorbij en liepen de hoek om tot aan de bomen waar ze ons niet meer konden zien. Ik trok het Dominicaanse habit uit, bedankte hem en klom de berg op. De hond was er ook weer. Hijgend kwam ik boven, waar ik ontdekte dat mijn afdeling al was vertrokken. Mijn trouwe chauffeur had op mij gewacht. Hij zei: Toen ik de Amerikanen zag komen, wilde ik eigenlijk meteen wegrijden, want ik dacht dat het slecht zou aflopen. Hij lachte toen ik hem vertelde over de verkleedpartij waardoor ik had kunnen ontkomen, dankzij de liefdevolle zorgen van de zonen van Dominicus. We gingen er vandoor en konden nog net onze troepen bereiken voordat de brug werd opgeblazen. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.